Dan is het nu zaterdag 14 december 2024. En hier in het Gooi en in Nederland zitten we er lekker warmpjes bij. Misschien heb je de verwarming een graadje hoger gezet. Lekker de kachel, de houtkachel aangestoken. Dat is buiten 6 graden. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor kerst. Ja, je zou bijna vergeten dat het niet altijd zo luxe was. We praten met onze geschiedenisdocent Charles Borremans. Goedemorgen.
Een hele goede morgen.
Ja, als ik even terugreken, jij wilde het hebben over 80 jaar geleden.
Ja.
Dan kom ik in 1944, ja. 45.
Ja.
Nou is mijn historisch besef niet zo geweldig, maar volgens mij was dat een hongerwinter.
Zeker. 14 december 1944 was toch even wat anders dan nu. Hè? Want je begon in inleiding, begon je er al mee, we zitten er allemaal warmpjes bij. Maar dat was zeker niet het geval 80 jaar geleden. Als we even gaan kijken naar de temperatuur in die tijd, kun je het tegenwoordig allemaal vinden op Wikipedia. Die kwam niet uit boven de 1 graad. Hè. Het is nu tussen de 3 en 6 graden. We vinden het nu al koud. Hè. Waterkoud, roept iedereen. Het was toen toch al een stukje kouder. En zo vol als de winkels nu zijn, zo leeg waren ze toen. Kachels zonder kolen. Er was geen gas. Er was geen elektriciteit. Er was geen verwarming. Er was geen licht. En West-Nederland en dus ook het gebied waar wij wonen en leven, het Gooi, kreeg te maken met wat zo later genoemd zou worden de hongerwinter. De ijskoude winter die zo plaatsvond tussen 1944 en 1945, december 44, januari 45. En die de bevolking in het gebied West-Nederland, maar dus ook het Gooi, zwaar zou treffen. Met een groot tekort aan voedsel, aan brandstof. En uiteindelijk zouden in dit gebied aan het eind van de oorlog nog 22.000 mensen omkomen door honger en door kou. Dus niet eens door bombardementen of door allerlei gevechten, maar gewoon door honger en kou. Even weer terug naar het weer in december 1944. Nou, in die maand lag de gemiddelde temperatuur al ietsje lager dan normaal. 2,5 graden ten opzichte van 3,7 graden wat dan normaal zou zijn geweest. Maar die zware kouklap die komt dan eind december en die loopt dan helemaal januari 45 door. Gemiddeld min 1,6 graden. Gemiddeld. Hè? Normaal zou dat 3,1 graden zijn, maar dat is min 1,6 graden gemiddeld. En die vorstperiode die zet dan in op vlak voor kerst, 23 december 1944. En die eindigt pas op 31 januari 1945. Dus constant vorst. IJs, sneeuw, zeer, zeer koud. Hoewel de meeste grote steden eigenlijk de grote steden het hardst getroffen worden, zie je ook dat de situatie hier in het Gooi niet te benijden is. Laten we even een paar steden of dorpen in ons gebied, wat nu de Gooise Meer is, langslopen. En we beginnen gewoon een beetje het noorden, Muidenberg. Moet je je voorstellen, de rivieren daar in Nederland zijn in het westen allemaal dichtgevroren. En zelfs het IJsselmeer is dichtgevroren. Ik kan me herinneren uit mijn jeugd, in de jaren 60, dat we nog een keer met de auto over het IJsselmeer konden rijden. Nou, dat kon in 1944, 1945 ook. En dat betekende dat de mensen vanuit Muidenberg naar het Forteiland Pampus konden lopen. En ook dat deden om daar het hout weg te halen wat ze in Muidenberg weer opstookten om het een beetje warm te krijgen. Dus je helemaal lopen vanuit Muidenberg naar Forteiland Pampus. Best een eind lopen, doodeng en weer terug.
Ze deden het ook niet voor hun plezier.
Zeker niet voor hun plezier. Zeker niet voor hun plezier. Naarden. Wat gebeurde er in Naarden in die periode? Een bijzonder incident. Met een nogal vrede, waarop een vredevergelding zou volgen. Op woensdag 31 januari 1945 wordt een Duitse soldaat arresteert een Nederlandse jongeman. Op de kruising van de Tierensweg en de Rijksweg grijpt de jongeman het geweer van de Duitse soldaat af. Het geweer gaat af, raakt de soldaat in de buik en die overlijdt. De jongeman, Nederlandse jongeman, die weet te ontsnappen. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk als dat gebeurt. En de Duitse represailles zijn natuurlijk ook altijd, zoals ze waren, heel erg hard. Er worden 5 verzetsmensen die gevangen zaten in Amsterdam, in de gevangenis aan de Weteringschans, die worden uit Amsterdam gehaald. Zelfs één van de verzetsmensen, hij heeft een gebroken been, maakt niet uit. Die wordt ook naar Naarden versleept. En die 5 verzetsmensen worden op de plek waar die Duitse soldaat is omgekomen, worden daar ter plekke gefusilleerd. Als wraakactie. vuurpeloton staat onder leiding van Willy Lagers. Misschien is jullie die bekend, ja. De naam bekend. Willy Lagers, het hoofd van de beruchte hoofd van de SD in Amsterdam. Later een van de vier van Breda. We hebben het altijd over de drie van Breda, maar het waren er in eerste instantie vier. Later had je natuurlijk ook nog Cortella, Austerfunte en Fischer erbij. Maar Lagers behoorde daar ook bij. En die was de man, de commandant, die daarvoor het bevel gaf. Op die plek waar die executie heeft plaatsgevonden is nu altijd nog een monumentje te vinden. Dat is het oorlogsmonument aan de Tierensweg. Het is een beetje een vergeten monument. Maar het is nog altijd het monument waar zeg maar de 4 mei-herdenking in de Naarden begint. Nog een opmerkelijk feit. Dat is de toenmalige burgemeester van Naarden. Dat was een zekere Titus Herman Buitenhuis. Dat was de NSB-burgemeester die sinds juli 1944 in Naarden zat. En die man die wilde erachter komen wie nou die jonge man was die dus die aanslag, het was eigenlijk een uit de hand gelopen incident, wie dat gepleegd had. Zijn ze overigens nooit achtergekomen. Maar het filijnen van die man was dat hij wist dat de bevolking honger leed. En wat had hij nou als beloning in het vooruitzicht gesteld? Dat die voedselpakketten, een grote hoeveelheid voedsel, stelde hij ter beschikking voor diegene die in feite die jongeman zou verraden. Voor zover ik weet is dat nooit gebeurd. En ik weet ook niet, ik heb het nog nagezocht, wie die jongeman uiteindelijk is geweest. Bijzonder is dat die Buitenhuis, die burgemeester, die aan het eind van de oorlog gaat hij 10 jaar de cel in. Hij overlijdt in 1964 overigens in Naarden. En zijn zoon, dat was Donald Herman Alexander Buitenhuis, die ging in 1961 studeren in Amerika. Dat beviel hem heel erg goed. Hij is daar ook blijven wonen en heeft daar een goede carrière gemaakt. Zodanig goed dat hij werd voorgesteld in 1992 door de Amerikaanse president Bush, de oude, dus de vader van George W. Hij werd benoemd tot ambassadeur voor de Verenigde Staten in Nederland. Maar hij is uiteindelijk nooit geworden. En waarom niet? Twee redenen. Ten eerste, hij werd ervan beschuldigd zijn benoeming te hebben gekocht met de gift van $100.000 aan de Republikeinse Partij. Nou dacht ik altijd dat het Amerika nooit zo'n probleem was. Maar wat wel een probleem was, is dat hij het oorlogsverleden van zijn vader, de NSB'er, had verzwegen. En dus het antecedentenonderzoek was niet goed. En hij is nooit ambassadeur in Nederland geworden. We gaan even terug. We hebben Naarden gehad, Muiden-Muidenberg, Bussum. Ook daar natuurlijk ellende en narigheid. Kou, hout sprokkelen, hout kwijtraken. Aan de Duitsers namen het allemaal af. De politie, de landwacht, werd allemaal ingenomen. Mensen stonden met zaagjes, boompjes om te zagen. Werden die zagen weer ingenomen. Kortom, allemaal ellende. Geen voedsel werd natuurlijk opgehaald. Probeerde men op te halen bij de boeren. Op fietsen met houten banden. Dof ellende. Daarbovenop kwamen nog in Bussum twee zware bombardementen. We hebben het de vorige keer over gehad, over het bombardement op de kolonel Palmkazerne. Maar wat ook, dat was op 25 november 1944, maar op 30 november 1944 vond er ook nog de beschieting van de munitietrein plaats. En die heeft grote gevolgen gehad voor zeg maar het grensgebied naar de Bussum, daarbij de Zwarte Weg. Die trein wordt beschoten, die zat vol munitie, mijnen, brisantgranaten, zelfs V1-raketten stonden erop. De geallieerden hebben die trein beschoten en die trein heeft daar nou een aantal dagen gewoon alleen maar tot ontploffingen heeft het geleid. Die zat zo vol munitie dat die bleef ontploffen en die heeft enorme schade aangericht aan dat gebied. Dus dat is bij de Zwarte Weg, zei ik al, en bij de Juliana van Stolberglaan. En het bijzondere is, die ontploffingen zijn zo groot geweest dat bij elke herstel, dat als de spoor weer eens een keer wordt hersteld, vindt men daar nog steeds resten van die explosies. Oh ja. In 2019 zijn daar nog volledige brisantgranaten aangetroffen op dat gebied. En die werden weer elders, moesten die tot ontploffing worden gebracht. 2019. De explosies vonden plaats. De aanval was in 1944.
Bijzondere verhalen. Uit je eigen achtertuin. Sharon Borremans, dank je wel. En we gaan hier zeker aan denken als wij lekker warm aan ons goed gevulde kersttafeltje zitten. Dank je wel.